De schriftlezing deze morgen kunt u vinden in twee gedeelten. Allereerst uit Exodus 19, de versen 16 tot en met 25. En daarna uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan hoofdstuk 12, de versen 18 tot en met 29. Dus Exodus 19, de versen 16 tot en met 25. En Hebreeën 12, de versen 18 tot en met 29.
Ontzaglijke tekenen van Gods tegenwoordigheid. En het geschiedde ten derde dagen toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid een zeer sterke bezuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet en zij stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelve nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes. En God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs en Mozes klom op. En de Heere zeide tot Mozes, ga af. Betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga heen, klim af, en daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doordat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Vervolgen wij met Hebreeën 12 vanaf vers 18. Onze God is een verterend vuur, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bezuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baten dat het volk tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeenten der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaars des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen, welke op de aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemel is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, de welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur.
In de prediking in de komende tijd, gemeente, hoop ik samen met mijn collega's een aantal keren stil te staan bij de betekenis van de eredienst. En vanmorgen is dat dan de eerste preek. En ik wilde dat voornamelijk doen vanuit het tweede gedeelte wat we samen hebben gelezen, Hebreeën 12, en daarvan de versen 22 tot en met 24 als uitgangspunt voor de bediening van het woord. En daar lezen we: maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten van de volmaakt rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament Jezus en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Wat doen we hier in de kerk, jongens en meisjes? Ja, we komen samen, zijn hier met veel mensen, we gaan bidden, we zingen, wordt een preek gehouden. Maar wat is de bedoeling daarvan? Het woordje kerk, dat betekent wat van de Heere is. We zijn hier dus in het huis van God. Nee, niet zoals in het Oude Testament, in de tempel. Dat was natuurlijk ook het huis van God. Daar is een groot verschil. En daar gaat het vanmorgen ook om. Dat verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, dat komt in de tekst. En misschien vind je het wel een moeilijke tekst zoals we die samen hebben gelezen vanmorgen. Maar dat verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament, dat komt heel duidelijk aan de orde. Maar ook wij komen samen. En wij komen hier in de kerk. Maar we zijn niet alleen hier in de kerk op aarde. De tekst van vanmorgen zegt dat wij juist in de kerkdienst worden meegenomen naar de hemel. Naar de troon van God. Jezus heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Jezus is zelf in de kerkdienst. God is zelf aanwezig. Maar wel op een hele bijzondere manier. En dat laat de tekst van vanmorgen zien. En het is de bedoeling van de preek van vanmorgen dat we voor het eerst of ook weer opnieuw de grote waarde van de kerkdienst gaan zien. Dat we beseffen wat hier gebeurt. Wij komen tot de stad van de levende God, staat er in de tekst van vanmorgen. Tot het hemelse Jeruzalem. Tot de algemene vergadering van de eerstgeborenen. Nou, het is een volle tekst. Ik weet ook niet of ik aan elk element van de tekst even veel recht kan doen. Maar ik hoop dat we vanmorgen samen, al luisterend naar dit gedeelte, gaan ontdekken wat voor een geweldig voorrecht het is dat we op zondagmorgen hier in de kerk mogen komen. En niet alleen op zondagmorgen, maar dat de Heere ons vanmiddag ook opnieuw de gelegenheid geeft om samen te komen en voor zijn aangezicht te verschijnen. Zo willen we vanmorgen gaan luisteren naar onze tekst. Waar het gaat over de ontmoeting met God. En daarin zie ik dan twee lijnen. Allereerst de vergelijking met het volk van God in het Oude Testament. En in de tweede plaats het voorrecht van Gods gemeente in het Nieuwe Testament. Dus de ontmoeting met God, de vergelijking met Gods volk in het Oude Testament en het voorrecht van Gods gemeente in het Nieuwe Testament. Het is goed om eerst even te kijken in welk verband deze tekst staat. Deze brief is geschreven aan de gemeente van de Hebreeën. Dat zijn Joden die christen zijn geworden. En zij hadden het niet gemakkelijk, want ze werden van alle kanten bedreigd vanuit de samenleving. Allereerst van de kant van de Joden. Ze telden niet mee als Joden omdat ze christen geworden waren, omdat ze Jezus als de Messias beleden. Op vele plaatsen waar een synagoge was, daar mochten ze niet meer komen. Ze werden vervolgd zelfs. Ze werden beroofd van hun goederen, hun bezittingen. Ze werden uit hun huizen gejaagd. En dat deed wat met deze christenen, dat kun je je wel voorstellen. Er kwamen vragen naar boven. Zitten wij wel op het goede spoor? Wij belijden dat Jezus Christus de Messias is, de koning. Maar wat zien we ervan? Hij is de Zoon van God. Maar is het resultaat daarvan dat we nu in deze narigheid, in deze ellende zitten, deze zware dingen moeten meemaken? Het is zo moeilijk om te volharden in het geloof. Er zijn ook mensen ontrouw geworden. Dat leest u in Hebreeën 10 vers 25. Die kwamen niet meer naar de samenkomst van de gemeente. Die lieten de gewoonte na, staat er, de goede gewoonte na, om met de gemeente samen te komen. En die mensen die niet meer trouw waren, die dachten bij zichzelf, heeft het nog wel zin om christen te zijn? En is het misschien ook niet beter om terug te keren naar het Joodse geloof en naar de Joodse godsdienst? Naar de Joden die trouw bleven aan de wet van Mozes. Zij hadden tenminste nog de synagogen. En zij konden ten tijde van de grote feesten nog weer naar Jeruzalem gaan, naar de tempel. Om daar het feest met Israël te vieren. Met de priesters en de offers en de dienst van God daar in zijn huis in Jeruzalem. Dat is toch veel aantrekkelijker dan op zondag samen te komen met een klein groepje mensen. En ze hadden geen prachtig gebouw zoals wij. Misschien kwamen ze wel in het geheim samen. Misschien kwamen ze wel in een schuurtje samen. Misschien kwamen ze wel in de open lucht samen. Wat is er te beleven van Gods aanwezigheid? Van Gods nabijheid? Zo dachten ze. Nou, dat heeft invloed op deze mens. Ook op de lezers van deze brief. Het gevaar dreigt dat ze de zegeningen die ze in de Heere Jezus Christus hebben, die God door zijn geest aan hen geschonken heeft, dat ze die zegeningen weer gaan inruilen voor de oud-testamentische eredienst, zoals de wet van Mozes die heeft voorgeschreven. Dat ze de rijkdom van het nieuwe verbond sinds de komst van de Heere Jezus Christus weer gaan verlaten. En het is tegen deze achtergrond dat deze brief is geschreven. Deze brief die eigenlijk meer een preek is. En die de lezers, de gelovigen op het hart bindt om te volharden in het geloof in de Heere Jezus. Waarom? Omdat ze zulke grote voorrechten in Christus hebben ontvangen, die het volk van Israël, dat blijft steken in de oud-testamentische eredienst, niet hebben. Er zijn zulke grote dingen die zij van God ontvangen hebben en die de Joden die Christus niet kennen moeten missen. Aan de buitenkant kan het wel aantrekkelijker lijken om in de tempel samen te komen en ten tijde van de grote feesten met het volk van Israël het feest te vieren en de priesters te zien en de tempel te zien en de offers te zien. Maar de apostel die zegt vanmorgen tegen deze lezers, en dan kom ik bij de tekst. U bent gekomen tot de berg Sion. En daar zit een tegenstelling in, hè? Maar u bent gekomen tot de berg Sion. Want in vers 18 staat, u bent niet gekomen tot de tastelijke berg. En daarin laat deze apostel zien het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want we worden eerst, jongens en meisjes, even meegenomen naar het Oude Testament. Dat is de eerste schriftlezing ook van vanmorgen. Daar is het volk van Israël bijeen. Ze zijn verlost uit Egypte en ze komen bij de berg Sinaï. Dat is een tastelijke berg. Dat is een berg die je kunt zien, die je ook kon aanraken. Ze stonden aan de voet van de berg. Maar er was wel heel wat aan de hand met die berg. Die berg stond in vuur. Er was brandend vuur. Er was donkerheid. Er was onweer. En zo stonden ze aan de voet van de berg. We hebben dat gelezen in Exodus 19. Dus hoe zichtbaar die berg ook was, ze konden die berg bij wijze van spreken aanraken, maar het was zo'n indrukwekkende berg met vuur, met onweer. En dat betekende dat ze op afstand moesten blijven. Niemand mocht die berg aanraken. Zelfs de dieren niet. Waarom niet? God zegt, ik kom op deze berg naar jullie toe. Op deze berg openbaar ik mij. Dus God is vanuit de hemel aanwezig op die berg Sinaï, daar in de woestijn. God openbaart zich, maakt zich bekend op een hele indrukwekkende manier. En dat gaat gaan gepaard met vuur. De hele berg beefde en de hele top van de berg was in dikke duisternis gehuld. En op die berg kwam de Heere in het vuur met het geweld van donderslagen, met bliksemstralen. De bazuin klinkt en God spreekt. God verkondigde zijn woord. God gaf zijn wet, de wet die we vanmorgen samen hebben gelezen. Dat volgt op Exodus 19 en Exodus 20. En niet alleen de 10 geboden, maar God gaf op die berg ook alle voorschriften voor de oudtestamentische eredienst. Dat er offers gebracht moesten worden, dat er een tabernakel moest worden gemaakt, dat er offers moesten worden gebracht, dat er priesters worden ingesteld, een hoge priester, een grote verzoendag en noem allemaal maar op. Met andere woorden, God stelt daar op die berg Sinaï de oudtestamentische eredienst in. En wat is dat indrukwekkend. En zo heeft het volk het ook ervaren. Want het volk dat zegt op een gegeven moment tegen Mozes. Mozes, laat God alsjeblieft niet tot ons spreken. Want dat kunnen we niet verdragen. Want als God gaat spreken tot ons, dan sterven wij. En ze smeken, zo staat er in vers 19. Ze smeken dat het woord niet meer tot hen gericht wordt. Moet je dat eens voorstellen? Ze bidden, Heere, spreek niet rechtstreeks tot ons. Want dan sterven wij. En ze beven er allemaal van, onderaan de voet van de berg. Probeer dat eens in te denken. Dat laat natuurlijk iets zien van wie God is. Daar in die oudtestamentische bedeling, dat de mensen beefden. Nou, bij de voorbereiding van deze tekst moest ik zelf denken aan wat ik als jongen meer dan eens een keer meemaakte. Wij woonden daar ergens buiten Nunspeet in de richting van het Veluwe Meer, daar in het open land. En als er dan 's nachts onweer was en het begon heftiger te onweren, dan riep mijn moeder ons allemaal uit bed. En we mochten de pyjama dan wel aanhouden, maar we moesten de schoenen vast aandoen. En de jassen die lagen ook klaar voor het geval dat de bliksem misschien insloeg en je weg moest. En soms onweerde het zo dat je het vuur uit de stopcontacten zag komen en je zat gewoon te rillen op je stoel. Nou, dat is eigenlijk nog niks meer wat het volk van Israël hier meemaakt. Die openbaring van God. En Mozes is zelfs diep onder de indruk. Zelfs Mozes, de middelaar. Hij zegt, ik ben zeer bevreesd. En ik sta te beven. Zelfs Mozes beeft. En dan moet je bedenken, gemeente, dat het hier niet om een openbaring van God in zijn toorn gaat. Dat God dit volk wil verdelgen en dat God dit volk wil uitroeien. Nee, de Heere wil zijn genade aan zijn volk openbaren. Hij heeft zijn volk verlost uit Egypte. Hij wil zijn volk zijn wet geven. Hij wil laten zien, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Kijk, en dan komen we bij de kern. Dat is nou kenmerkend voor heel de eredienst in het Oude Testament, de dienst die God geeft. Er is geen rechtstreekse toegang tot God. God komt heel dichtbij, God komt op die berg Sinaï, maar het volk moet een stap achteruit doen, op afstand blijven. Gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg. En in de grondtekst wordt voor het woord komen het woord gebruikt dat in de herziene Statenvertaling met naderen vertaald is. En ik denk dat dat nog even iets specifieker aansluit bij het Oude Testament. Zij naderen, zij komen in de ontmoeting met God. Daar is het woord naderen op gericht. Hè? Zoals als de priesters naderden, staat er in het Oude Testament in de tempel voor het aangezicht van God. Het volk moest op afstand blijven en de priesters naderden. Nou, dat woord wordt er gebruikt hier in Hebreeën 12. U bent niet genaderd tot die tastelijke berg. Ja, heel die oudtestamentische eredienst, die was omgeven met, ja, God is er. Maar het blijft ook weer wat op afstand. En dat zag je, jongens en meisjes, in de tabernakel en later ook in de tempel, nietwaar. De priesters die mochten tot God naderen in de tempel, maar het volk moest in de voorhof blijven. Die mochten niet in het heilige komen, dan mochten alleen de priesters komen. En daarna in het heilige der heiligen, waar de ark stond met het verzoendeksel, met de 10 geboden daarin. Daar mochten ook de gewone priesters niet komen. Daar mocht alleen de hoge priester komen, 1 keer per jaar, op de grote verzoendag. En daar was een dik gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen. En zo werd het volk en ook de priesters ingeprent dat God heilig is. Gods majesteit, Gods heerlijkheid, Gods grootheid. God is onvoorstelbaar. God, ja, wie zijn wij in het licht van God? Dat is de ene kant. En als je die afstand niet eerbiedigt en maar zo doordringt tot die heilige plaats van God, dat lees je ook in Exodus 19, dan moet je dat met de dood bekopen. En toch, er zat ook iets heel moois in die oud-testamentische eredienst, dat kan niet anders. We hebben bijvoorbeeld Psalm 84 net met elkaar gezongen. Daar zingt de dichter over het verlangen naar het heiligdom, om daar de Here te ontmoeten. Te midden van die ingehoudenheid, die sluier die er ligt over God, om het maar zo even te zeggen, die door de Heilige Geest ging verstaan wat God ermee bedoelde, daar in die oud-testamentische tempel, die kreeg het verlangen om God te ontmoeten. De dichter van Psalm 84 zegt, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En hij kijkt naar de zwaluw en hij kijkt naar dat musje dat daar in de tempel rondvliegt en dat daar bij de altaren van God bezig is om een nestje te bouwen voor die kleine vogeltjes. En hij zegt, wat zou ik graag zo dicht bij de Here willen zijn, bij zijn altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En je hoort de dichter zingen van verlangen, maar het tintelt ook van vreugde. Daar in het huis, in de tempel, daar woont de Heere zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dus dat moeten we niet vergeten, gemeente. Dat in die oud-testamentische bedeling er al de ontmoeting met de Heere was, door wat wij dan noemen door de schaduwen heen. Het was allemaal niet rechtstreeks, het was via dat offer dat gebracht werd, via de priesters die daar dienden, via alle symbolen die daar ook verder waren in de tempel. Het was allemaal indirect en zo mochten ze, zoals de dichter, zoals David dat zegt in Psalm 27, iets van de lieflijkheid van de Here aanschouwen en onderzoeken in zijn tempel. Want dat gingen ze zien door de Heilige Geest. God openbaart zich aan zondige en schuldige mensen. Dat is ook het wonder in het Oude Testament. Zelfs bij die berg Sinaï, waar die berg beeft, omdat God op die berg verschijnt, waar de donder en de bliksem is, daar openbaart de Heere zich. En dat is genade. En Mozes die stond te beven en die zegt, ik kan in mezelf als zondaar voor God niet bestaan. Maar God geeft die plek. Ook in het Oude Testament aan zijn volk om zich te laten vinden. Om zich bekend te maken. Om zich te laten ontmoeten. Een plek waar een zondaar de vrede met God mag vinden. Door het bloed dat daar in de tempel druppelde en gesprenkeld werd 1 keer per jaar op de ark. Op het verzoendeksel. En God had beloofd, daar van boven het verzoendeksel zal ik tot u spreken. Maar het is wel allemaal indirect, gemeente. Er ligt als het ware een sluier overheen. He, zoals een bruid een sluier heeft en als ze die over haar gezicht heen doet, dan zie je natuurlijk wel iets van dat gezicht, maar je ziet het niet helder en duidelijk. Maar als ze die sluier achterover gooit en je ziet het gezicht helemaal goed, ja, dan zie je nog meer de schoonheid, om zomaar te zeggen. Nou, zo is het ook met het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is er die sluier en je ziet wel iets van de heerlijkheid van God en van de schoonheid van God, maar het is nog wel bedekt. Maar nu in de nieuwtestamentische bedeling laat God zijn aangezicht nog rijker, nog voller, nog heerlijker, onbedekt zien. En hoe dan? Nou, dan kom ik bij de tekst. Een moeilijke tekst, ja, inderdaad. En ik heb me ook wel even afgevraagd, moet ik wel over deze tekst spreken als het gaat over de eredienst en de eerste preek hierover. Maar hier, gemeente, vinden we naar mijn overtuiging het wezen. U bent niet genaderd tot een tastelijke berg. Wat wil dat zeggen? Wij komen ook niet alleen maar samen in een kerkgebouw dat we zeggen, nou, wat prachtig hè, dat we een mooi kerkgebouw hebben. En we zitten ver genoeg naar onze prachtige kerk te kijken en daar blijft het dan bij. Nee, het gaat niet om de buitenkant, gemeente. Zeker, we mogen dankbaar zijn dat we kerkgebouwen hebben waar we samen mogen komen. Maar dat is niet het wezen van de eredienst. Als er vandaag in landen waar christenen vervolgd worden, gemeenten samenkomen. Hè, ze komen samen misschien wel in een grot of ze komen samen in een schuur of ze komen samen ergens in het bos. Omdat ze in het geheim moeten samenkomen. Dan is dat precies hetzelfde wezen van de eredienst als hier vanmorgen in de Emmanuelkerk. Zonder al die mooie prachtige voorzieningen die wij hebben. Want waar gaat het om? Waar gaat het om? Wel, zegt de apostel tegen deze christenen uit de Joden. Het gaat niet om de uiterlijke eredienst zoals die in het Oude Testament voor het volk van Israël bedoeld was. Die tijd zijn we voorbij, want de Heilige Geest is uitgestort. We leven in de nieuwtestamentische bedeling. U bent niet genaderd tot die tastelijke berg en daar moet u heel die oudtestamentische eredienst in zien. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dat zijn grote woorden. U bent genaderd tot de berg Sion. Ja, ze waren helemaal niet in Israël bij de berg Sion. Want Sion, dat is natuurlijk de berg waarop de tempel stond. Hier zie je dat de apostel Sion gebruikt om aan te duiden, dat, om aan te geven dat die aardse berg Sion met de tempel, dat daar uiteindelijk het ook niet om ging, maar het ging om wat daar in de tempel uiteindelijk plaatsvond, de ontmoeting met God. Maar dat gebeurt nou op een andere manier. U bent gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God staat hier, het hemelse Jeruzalem. Hij zegt niet, u zult komen in dat hemelse Jeruzalem. Zo gebruiken wij dat natuurlijk vaak, hè? Het nieuwe Jeruzalem. We zijn onderweg naar het hemelse Jeruzalem. En zeker, dat is waar. Maar hier komt, gemeente, een accent voor de eredienst waarin de apostel ons vanmorgen laat zien. Op het moment dat de eredienst begint, op het moment dat we samenkomen in de naam van de drie enige God, naderen wij tot de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Voor de troon van God. De nieuwtestamentische gemeente wordt door de apostel Paulus niet voor niks genoemd de woonplaats van God door de Heilige Geest. De kerkdienst is niet zomaar een samenkomst. De kerkdienst is niet zomaar een evenement. De kerkdienst kun je niet vergelijken met de bioscoop en met het voetbalstadion. De kerkdienst is de samenkomst waarin de gemeente nadert tot het hemelse Jeruzalem. En er wordt meer gezegd. Van die troon van God. Hemel en aarde worden verbonden in de kerkdienst. Dus geen berg op aarde, maar we naderen tot God. En daarin is die oudtestamentische eredienst, die valt in het niet bij de nieuwtestamentische eredienst. Zondaren mogen naderen tot God. Ja, dat was in het Oude Testament al het geval. Maar wat gebeurt er nu? Wij mogen rechtstreeks naderen tot God. We hebben geen gordijn meer nodig van een heilige der heiligen. Want Jezus heeft de weg gebaand. Hij is het hemels heiligdom ingegaan. Met zijn bloed heeft hij de weg geopend. En zo wordt de kerkdienst een plek waar een verbinding wordt gelegd met de hemel. Met de troon van God. Ook op dit moment. hoop vanmorgen, gemeente, dat u en jij niet zo luistert in de zin van, nou ja, dat is een mooi verhaal en ik zal er eens even over nadenken. En het is een uitleg die ik misschien nog niet eerder gehoord heb. Maar dat we vanmorgen eens even nou realiseren en stil worden in de kerkgemeente en zeggen, we staan voor Gods aangezicht. Voor de troon van God. We zijn in het hemelse Jeruzalem. Die tempel in Jeruzalem is niet meer nodig. Die is van voorbijgaande aard. Maar door het geloof in de Heere Jezus Christus, zegt de apostelen, wordt de gemeente meegenomen. Naderen ze tot God zelf. En dan komen wij tot die troon van God, ook vanmorgen. En dan zie je dingen, gemeente, die zie je alleen maar door het geloof, hè? Dat zie je natuurlijk niet met deze ogen vanmorgen. Maar dat zie je alleen als de Heilige Geest je ogen ervoor gaat openen. Dan zie je door het geloof de troon van God in het hemelse Jeruzalem. En, zegt de apostel, daar zijn de vele duizenden engelen. De engelen zijn erbij in de eredienst, gemeente. Jongens en meisjes, je ziet de engelen natuurlijk niet in het kerkgebouw. Maar ze zijn er vanmorgen. Ze zijn erbij. Er is verbinding tussen hemel en aarde. Ja, zegt de tekst, het is een algemene vergadering. Ja, en dat is een uitdrukking die in de grondtekst toch betekent een samenkomst waarin het gaat om vreugde. Het is een feestelijke vergadering. Het is een feestelijke samenkomst. Want in de hemel worden de lofzangen gezongen tot eer van God. Is er de vreugde vanwege het Lam, de Heere Jezus Christus? Zijn daar de engelen die de lof van God zingen tot in eeuwigheid? Wij worden vanmorgen verbonden, gemeente, met die feestelijke samenkomst in de hemel. Moet verder gaan, er is nog meer. Het is de gemeente van de eerstgeborenen. Dat is ook een prachtige uitdrukking die aangeeft hoe God zijn kerk hier op aarde ziet. De gemeente van de ware gelovigen. Ja, en dat is een uitdrukking die je dan ook weer niet los kunt maken van het Oude Testament. Ik stip dat maar even aan. Israël was de eerstgeborene voor God. Dat wil zeggen, hij was de eerstgeboren zoon en daarom elke eerstgeborene in het gezin van een Israëliet, alle eerstgeboren zonen werden aan de Heere toegewijd, heel in het bijzonder, waren bestemd voor de dienst van God. Dus de kerkdienstgemeente is bedoeld voor de dienst aan God. Om van daaruit in het dagelijkse leven God te dienen in het leven van elke dag. Daarom zijn die zondagse kerkdiensten zo wezenlijk van belang. En kun je niet zeggen, nou ja, die heb ik eigenlijk niet nodig. Ik kan door de week ook wel gewoon de Heere dienen zonder de kerk. De kerk heb ik niet nodig. Nee, dat kan niet. Je hebt deze verbinding nodig, samen met heel de gemeente. Deze feestelijke samenkomst. Deze vergadering, deze gemeente van de eerstgeborenen. Met andere woorden, Gods kerk is een gemeente. We zijn niet individueel alleen maar christen. Dat is natuurlijk nodig, hè, dat je persoonlijk Christus leert kennen. En dat je persoonlijk opnieuw geboren wordt. Dat dat iets persoonlijks is. Maar als dat persoonlijk in je leven gebeurt, dan ben je gelijk verbonden met de gemeente waarin God je een plek heeft gegeven. Het gaat hier om de gemeente van de eerstgeborenen. En er staat bij in de tekst van vanmorgen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat wil zeggen, er is in de hemel een bevolkingsregister van die gemeente. Zoals we allemaal ingeschreven staan in een burgerlijke gemeente. Van de meeste zal dat gelden dat we hier in de burgerlijke gemeente in Urk zijn opgeschreven. Van anderen geldt misschien de Noordoostpolder of misschien nog wel een andere plek. Maar we staan ergens ingeschreven als burgers. En zo heeft deze hemelse stad, deze gemeente van de eerstgeborenen, een bevolkingsregister waarin ieder staat die de Heere Jezus kent en die de Heere Jezus lief heeft. Het boek van Gods uitverkoren kerk. Wij komen, ja, gemeente, eigenlijk zou je van je stoel vallen als je bedenkt wat we hier lezen vanmorgen. Wij komen zelfs tot de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Wat betekent dat nou? Dat zijn alle verlosten die al ontslapen zijn in de Heere Jezus. Wat betekent dat? Ik weet niet hoe ik me dat voor moet stellen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet uitleggen en of ik dat kan uitleggen. Maar de apostel zegt, het is wel een geweldige realiteit dat we zelfs in de eredienst komen tot voor de troon van God. En dat er door het geloof verbinding is, geloofsgemeenschap is met allen die ons al zijn voorgegaan en in de Heere Jezus ontslapen zijn. Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk niet om. Het gaat om, wij komen tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. Ja, want hier wordt God de rechter over allen genoemd. Dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar, ik kom er zo nog even op terug. Wij naderen tot God, de rechter. Maar daar staat Jezus als middelaar. De middelaar van het Nieuwe Testament. In en door hem is er dus die gemeenschap tussen hemel en aarde. Hij staat als middelaar tussen ons en God in. Zoals Mozes daar bij de berg Sinaï voor het volk ging bidden. Dat God niet rechtstreeks tot hen ging spreken, maar hen zou sparen en bewaren in het leven. Zo is de Heere Jezus nog veel meer dan Mozes, de middelaar van het Nieuwe Testament, die voor zondaren de weg naar God heeft geopend, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo staat hij daar, de middelaar van het Nieuwe Testament, in de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En nou probeer ik een paar lijnen te trekken naar de kerkdienstgemeente. Dus wat gebeurt hier nou vanmorgen in de kerk? Nee, we zijn geen gezellig clubje hier bij elkaar. We naderen tot God. We komen tot het hemelse Jeruzalem. We worden meegenomen tot voor de troon van God. En vandaar dat we terecht mogen zeggen, de Heere is in het midden van ons. We worden meegenomen naar de eredienst in de hemel, waar de engelen zingen, waar allen zijn die al in Jezus ontslapen zijn, worden mee opgenomen in de hemelse eredienst. En het heerlijkste van alles is, God is zelf aanwezig. God is aanwezig in de eredienst, in de samenkomst van de gemeente. Dat is naar de kerk gaan, gemeente. Dat is hier in de kerk zitten. Dat is niet je tijd uitzitten, maar dat is verbonden worden met de hemel. Dat is doorslaggevend. Dus er loopt een lijn hier van de preekstoel naar de hemel, van jouw bank naar de hemel, ja, van jouzelf naar de hemel vanmorgen. Er gebeurt hier dus was gemeend. Om te horen naar de stem van de levende God. Want dat is waar het om gaat. Even verderop staat in dit gedeelte, zie dan toe dat gij die spreekt niet verwerpt. Dus God spreekt. Ja, door de dienaren van het evangelie spreekt God zelf. En door de dienaren van het evangelie brengt God jezelf bij zijn woord, zijn stem, zijn mond. Nou, gemeente, bepaalt dat nou ook de manier waarop we in de kerk zijn? Dat vraagt ook om voorbereiding op de eredienst. Als je zo'n ontmoeting hebt, dat je bij jezelf denkt, ja, als ik naar de kerk ga, dan ga ik niet alleen maar naar de kerk, hè, om elkaar te zien en om een dominee en preken te zien en te horen. Maar ik ga naar de kerk om God te ontmoeten. Om in die eredienst van de hemel, met al die engelen, met al die ontslapenen in de Heere Jezus bij elkaar te zijn. Om te luisteren naar de stem van God. Om de Heere te aanbidden. Om mee te zingen in dat loflied dat aan de hemel door de engelen wordt aangeheven. Zien we het grote voorrecht, gemeente. De eredienst is niet meer beperkt tot een bepaalde plek zoals in het Oude Testament. Maar de eredienst, dat is daar waar de gemeente samenkomt. Want daar gaat het in de Hebreeënbrief om. Het gaat erom dat we onze onderlinge samenkomsten niet nalaten. Maar dat we beseffen wat hier gebeurt in de kerk. Beseffen we dat? Komt dat besef er langzamerhand, gemeente, als dat er nog niet is in ons leven? Want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je de kerk alleen maar als een gebouw ziet en de gemeente als een hele groep mensen. En dat je de dominee ziet als iemand, nou ja, die een verhaal houdt. En het is allemaal misschien wel wat aardig en wat mooi, maar verder dringt het niet tot je door wat er gebeurt. En zo waren er mensen ook al in het Oude Testament die niet beseften wat er gebeurde daar in de tempel. En in de dagen van de profeet Ezechiël was het zelfs zo erg dat ze allerlei zonden ook in de tempel deden. En dat ze niet in de gaten hadden dat Ezechiël moest aangeven dat de heerlijkheid van God uit de tempel was verdwenen. God zelf was weg uit de tempel. En in het Nieuwe Testament lees ik dat van een gemeente als Laodicea. In het Bijbelboek Openbaring, waar de Heer Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Met andere woorden, hij staat buiten de gemeente. Hij staat op de deur te kloppen aan de buitenkant. Hij is er niet meer, dat kan dus ook. Dus het is ook een waarschuwing van morgen. Wat een grote verantwoordelijkheid hebben we. Wanneer we in de kerk zijn. En de Heilige Geest, die wil ons ervan verlossen. En die wil ons vanmorgen laten zien, voor het eerst maar ook weer opnieuw, wat voor een geweldige zegen het is. Dat als we hier in de kerk, in de gemeente samen zijn, dat we naderen tot het hemelse Jeruzalem. En wat betekent dat in vers 28 staat, dat we dus ook God zullen dienen. En voor dat woord dienen wordt aanbidden gebruikt, wat ook voor de eredienst wordt gebruikt. Dat we God zullen aanbidden met ontzag en met eerbied. Dus dat wij de hemel binnen mogen komen. Ook in de kerkdienst. Dat vraagt om ontzag voor God. Om eerbied voor God. We zijn in de kerk gemeen. Die eerbied is allereerst natuurlijk iets van binnen. Komt ons hart tot de stilte in Gods huis. Dat je stil wordt vol eerbied en ontzag voor God. Die zo heilig en zo goed is dat hij met ons gemeenschap wil hebben. Maar wat van binnen zit, dat wordt toch ook zichtbaar in de manier waarop je in de kerk bent. Betrokken. Hopelijk toch niet onverschillig. Dat je in je kerkbank neerploft en onderuit gezakt gaat zitten en denkt, nou ja, ik zal mijn tijd maar weer uitzitten met slapen bijvoorbeeld. En je gaat je met andere dingen bezighouden. Het gebeurt zelfs wel eens dat iemand het mobieltje in de kerk gebruikt en gaat appen en berichtjes stuurt. Is dat eerbied? Ontzag? We zitten niet op het strand, gemeente. Je zit niet op een terrasje met je vrienden. Je zit niet in de achterstraat met je vrienden of familie op je kloffie wat te drinken. We zitten niet bij een sportwedstrijd. We zitten voor Gods aangezicht. En mag ik dan ook zeggen, gemeente, dat dan ook aan onze kleding te zien is. Dat we in de zomer niet op het strand zitten. Dat we niet bij een sportwedstrijd zitten. Dat we niet op de achtste straat zijn in onze kloffie. Maar dat we verschijnen voor God. Dat we voor hem mogen naderen. Deze God die zo goed en genadig is. Die zondaren wil ontmoeten. Die een verbinding legt tussen hemel en aarde in de kerkdienst. En dat we meegenomen worden. En dat we de heerlijke realiteit en de gemeenschap van God mogen kennen en mogen ervaren en mogen gaan beleven. Wanneer de schriften opengaan, dat we meegenomen worden naar het hart van God, dat van eeuwigheid bewogen is met verloren zondaren. God die de dood van de zondaar kan eisen, maar die het leven geeft in en door de Heer Jezus Christus. Dat we gaan ontdekken wat voor een wonder het is. Dat we zo dicht bij de Heere mogen komen. Ook in de kerkdienst. Dan wordt het een feestelijke samenkomst. De kerkdienst een feest. Omdat de Heere zelf zich laat ontmoeten. Dat is wat de Heilige Geest ons in de kerk wil laten zien, gemeente. In die sobere eredienst die wij hebben. En we hopen in de komende tijd nog wel wat meer uit te leggen over hoe onze eredienst in elkaar zit. Om te laten zien dat we juist door die eredienst gaan zien die lieflijkheid van de Heere. Waar David het al over heeft in Psalm 27. Dat je de liefde van God gaat zien. Dat je de schoonheid van de Heere Jezus gaat zien. En dat je gaat ontdekken wat voor een schatten en gaven God in hem heeft gegeven. Wat voor een voorrecht het is om een christen te zijn. Wat voor een voorrecht het is om een kind van God te zijn. Wat een genade het is om een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus te zijn. Om te mogen delen, gemeente, in die hemelse schatten die tot in eeuwigheid zullen blijven. Alle aardse dingen gaan voorbij. Alle aardse schatten die gaan straks eenmaal mee naar het verderf. Maar deze hemelse schatten die God uitdeelt, die zijn en blijven eeuwig. En dat je daarin mag delen en dat je daar deelgenoot van mag zijn. En dat je door genade daar zicht op mag krijgen. Wat een wonder. En dan kom ik bij de kern eigenlijk ook. We komen tot Jezus. De middelaar van het nieuwe verbond. Tot het bloed van de besprenging. Och, daar zou je al een preek apart over kunnen houden, gemeente. Ik doe dat natuurlijk niet nu. Maar dat bloed van de besprenging wijst ook weer terug naar het Oude Testament. Waar de priesters het bloed lieten druppelen en vloeien in de offerdienst. En met name op die grote verzoendag, als de hoge priester het heilige der heiligen inging, dan sprenkelde hij dat bloed op het verzoendeksel. En zo kon het volk voor God bestaan. En zo kon een Israëliet door het geloof de vrede met God ontvangen, omdat dat bloed er was. En dat bloed, dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat bloed van Abel, dat riep om wraak. Dat bloed van Abel, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Abel die werd gedood door zijn broer Kaïn. En dat bloed van Abel, dat was een roepstem om recht en gerechtigheid. Van Abel die onschuldig vermoord werd. Maar het bloed van de Heere Jezus, dat spreekt van behoud. Van vrijspraak, van vrede, van leven voor Gods aangezicht, van vreugde voor het aangezicht des Heren. Wij komen tot Jezus, gemeente, tot de middelaar van het Nieuwe Testament. En het bloed van de Heere Jezus, dat druppelt hier in de kerk vanmorgen, opdat we achter dat bloed zouden schuilen. Wat een voorrecht, gemeente. Hier is het bloed tot vergeving, om God te ontmoeten en voor God te bestaan. Maar dan nog even één ding. Eén ding. Dat gaat niet automatisch als je in de kerk zit. Dat zegt de apostel hier ook. Het komt erop aan dat je door het geloof aan de Heere Jezus verbonden bent. Hij spreekt immers de ware gelovigen aan en hij laat ook zien dat je in ongeloof in de gemeente kunt zitten. Hij zegt, zie toe dat u die... dat u hem die spreekt niet verwerpt. Dat kan ook in de kerk. Dat je het voorrecht hebt hier op deze samenkomst van de gemeente te zijn, waar de verbinding is met de hemel, maar dat je ongehoorzaam blijft. Kijk, er loopt een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Er loopt een lijn van de plek waar je zit, van de kerkbank of de stoel, naar de rechterstoel van God. God ziet wat je met het woord doet. En let dan op dat je God die spreekt niet verwerpt. Dat je denkt, laat God maar spreken. Zie je vanmorgen een volle kerk. Daar ben ik dankbaar voor dat er zoveel zijn die zo aangeven het woord van God te willen horen. Maar bent u er vanmiddag en ben jij er vanmiddag ook? Als je kunt natuurlijk. Je kunt wettig verhinderd zijn. Want vanmiddag spreekt God weer opnieuw. En als je God laat spreken, terwijl je er niet bent, zit het dan wel goed? Besef je dan wel wat het wezen van de kerkdienst is? Let er dan op dat u die spreekt niet verwerpt. En dat je andere dingen de voorrang geeft. Bijvoorbeeld een rondje om de haven of met je vrienden bij elkaar komen. Doe dat toch niet. Veracht de Heere niet. Zo'n God die zo'n contact met je wil hebben. Veracht hem niet, ouderen en jongeren. Zeker, wij zijn niet gekomen tot de berg Sinaï met allemaal vuur en donder en bliksem en dat ons zou kunnen verteren. Maar toch zegt deze apostel aan het einde van dit hoofdstuk, want onze God is een verterend vuur. Wat betekent dat? Als je niet achter dat bloed van de Heere Jezus schuilt, dan is God voor ons niet die verzoende God. Dat mijn zonden vergeven zijn. Maar dan is God een verterend vuur. En u voelt wel aan, je voelt wel aan wat dat betekent. Dan verga je onder zijn toorn. Er loopt een lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. Want God zal vragen, wat heb je met mijn woord gedaan? We komen ook in de samenkomst van de gemeente tot God. De rechter over allen. En als je zonder de Heere Jezus verder leeft. En zonder dat bloed van de Heere Jezus verder leeft. En je geeft daar in je leven blijk van. Dat dat niet zo belangrijk voor je is in je leven. Ook door afwezig te blijven in de kerkdienst. Dan zal God erover oordelen. En dan hoef ik daar niet over te oordelen, maar dan zal God daar zelf het oordeel over geven. Ziet u, gemeente, hoe groot ons voorrecht is, hoe rijk de nieuwtestamentische gemeente is, maar ook hoe verantwoordelijk we zijn. Daarom, indien gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En laat je in de eredienst laven aan het woord van God. Aan de nabijheid van God. Aan het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Dan wordt de kerkdienst een feest. En dan wil de Heilige Geest onze harten vervullen met vreugde. Om God te aanbidden en om God te verheerlijken. Als voorbereiding straks op het echte hemelse Jeruzalem, dat in zijn volheid neerdaalt vanuit de hemel. Maar ik mag het hier al ervaren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, zegt u, zeg jij. Dat vanmorgen van harte na. Amen.